Ja, dat was al een compleet verhaal, Stefan. We zouden eigenlijk naar huis kunnen. Maar van het manna dat nederdaalt uit de hemel wil ik met jullie vanochtend naar de stad die nederdaalt uit de hemel. Naar Openbaring hoofdstuk 21. Want als het om het woord van God gaat, dan raak je niet uitgepraat en raak je niet uitgedacht. Omdat het inderdaad woorden van geest en van leven zijn, eeuwige woorden. En er zijn vele aspecten die we mogen leren verstaan. En hier wordt dan gesproken in vers 1 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, vers 1, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. Nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtige en ongelovige en gruwelijke en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is een deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood. Tot zover. En het was een grapje uiteraard. Ja, maar ja, ik zou door kunnen lezen. Maar het verhaal herhaalt zich dan vervolgens weer. Velen valt het niet op, maar het staat er eigenlijk gewoon twee keer in dit hoofdstuk. Een stad die nederdaalt uit de hemel. En ja, en het gaat hier uiteraard over een voorstelling van zaken over de nieuwe schepping. In het Bijbelboek Openbaring, het laatste Bijbelboek. Het boek waarin velen zich verdiepen om te leren wat de toekomende dingen zijn. Maar als je het boek bestudeert, dan zou je ook tot de conclusie moeten komen dat sommige van deze dingen al tegenwoordig zijn. Zoals ik in de inleiding al hoorde, wij zijn een nieuwe schepping en wij zijn al in de hemel gezet. Aan de ene kant zijn het dingen waar we naar uitzien. Dat die nieuwe schepping zichtbaar wordt. Dat die hemelse dingen zichtbaar worden. Aan de andere kant hebben wij er al deel aan. Nou, en zo is het ook met deze dingen die hier beschreven staan. Er zijn een aantal misvattingen als het gaat om het Bijbelboek Openbaring. En met name als het gaat om dit hoofdstuk. Waarvan we gelezen hebben dat er een stad zou nederdalen uit de hemel. Het begint al eigenlijk in vers 1 waar gesproken wordt. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En als je dit inderdaad als vers 1 ziet van dit hoofdstuk, dan lijkt het erop alsof dit hele hoofdstuk, waarvan we de helft gelezen hebben, dat gaat over de nieuwe schepping. Toch? Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En vervolgens komt er een stad uit tevoorschijn. Alleen de misvatting zit hem erin dat vers 1 bij dit hoofdstuk hoort. Ja, ik zeg het er maar even bij. Dat hoort eigenlijk bij het vorige hoofdstuk nog. Waar het gaat over dat de dood en de hel de doden gaven. En dat er vervolgens een einde wordt gemaakt aan het oordeel. En dat de dood voorbij is. En wat dan overblijft is de nieuwe schepping. En zo is het altijd in de Bijbel. Er wordt een einde gemaakt aan het oude. En wat overblijft is het nieuwe. Gelovigen, het gelovig overblijfsel, zo wordt dat dan vaak genoemd in de Bijbel, dat blijft dus over. Je komt namelijk in de problemen bij dat laatste vers wat ik las. Als dit de nieuwe schepping al is, hoe kan er dan nog oordeel zijn over ongelovigen? Dat is dan voorbij. En ook aan het eind van dit hoofdstuk, wat we dan niet gelezen hebben, daar staat dan, laat ik dan maar voor het gemak het laatste vers lezen. Over die stad die nederdaalt uit de hemel staat in vers 27. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Alleen die kunnen naar binnen. Dat betekent dat er op een of andere wijze dus een onderscheid wordt gemaakt. In de nieuwe schepping is dat niet nodig. In de nieuwe schepping, daar staat dat er geen rouw meer is, geen pijn, geen verdriet. Of met de woorden van 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 13, daarin woont gerechtigheid. Daar is geen enkel onrecht. En daarmee kom ik eigenlijk bij de tweede misvatting van dit hoofdstuk. En we zullen dat nog in iets meer detail zien hoor. En ik dacht dat in ieder geval vroeger, omdat ik met bepaalde boeken ben opgegroeid die over deze dingen spraken, heel levendig. En ik dacht vroeger dat dit een letterlijke stad was die uit de hemel zou nederdalen. Een stad die toebereid wordt in de hemel, als een soort Lego bouwwerk. Prachtig. En vervolgens zou de hemel zich openen en daalt dan die stad kant en klaar naar beneden. En zo, dit is het. Als een soort ruimteschip daalt het neer. En zo wordt het in ieder geval beschreven. Alleen, ook dat is een misvatting. Dat zeg ik natuurlijk wel met bepaalde stelligheid, daar ben ik me van bewust. Maar dit hele boek is een aaneenschakeling van visioenen. Het begint in Openbaring 1, we gaan dat niet lezen, met Johannes die geroepen wordt om het een en ander te zien, te aanschouwen en daarover te schrijven. En vervolgens in Openbaring 1 vers 6 of vers 7 staat er dan, vers 10, ik was op de dag des Heren, terwijl het 2000 jaar geleden was, en hij zag vervolgens het een en ander gebeuren. Laat ik dan toch maar even terugbladeren naar vers 1 of vers 10 van hoofdstuk 1. Kan ook geen kwaad. We weten dat Johannes op Patmos was, hè? Hoe weet je dat? Nou, dat staat in vers 9. Maar in vers 10 staat er, hoewel hij op Patmos was, staat er en schuin gedrukt. Dat betekent dat dat ingevoegd is. Hij was in de geest, op de dag des Heren. En dat verheft Johannes als het ware boven zijn realiteit. Het was realiteit voor hem, want het was alsof hij het echt beleefde, maar het was een visioen. Het was in de geest. En hij ziet daar dingen. Nou, en vervolgens gebeurt daar het een en ander. Hij hoort een stem als van een bazuin en die engelen verschijnen dan. En dan gaat het over die ene die beschreven wordt als de zoon des mensen gelijk in vers 13. Met wit haar, met een zwaard van vuur enzovoort. Het zijn beschrijvingen. En vervolgens zouden we met de rest van het woord van God, met de Bijbel in de hand, zouden we moeten nazoeken waar het over gaat. Zo werkt het in het hele Bijbelboek Openbaring. Ik bedoel, als we in bijvoorbeeld hoofdstuk 13 komen, laat ik maar gewoon een willekeurige schriftplaats pakken in het Bijbelboek Openbaring. Wat zien we dan? Dan ziet hij nog steeds dingen. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Dan hoop ik niet dat mag natuurlijk wel, ik bedoel, wie ben ik, maar dat er in de toekomst echt een beest uit de zee opstaat, als een monster van Loch Ness, wat heel de wereld in zijn greep houdt. Een soort grote pissebed. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Daar kun je films over maken. Maar zelfs een beetje goede film, hè, vertolkt iets in plaatjes en in beelden of in een verhaallijn waar je over na zou moeten denken, omdat het iets hoger symboliseert, iets diepers. Nou, zo is het ook met deze dingen. Op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden en op zijn hoofden was een naam van godlastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, dan wordt het nog lastiger. Tenzij je het Bijbelboek Daniël ernaast legt. En in het Bijbelboek Daniël vinden we weliswaar ook profetieën. Maar daar wordt het al een stuk praktischer, omdat het daar gewoon gaat over de geschiedenis. Die wordt daarnaast gelegd. En zo ontvouwt zich het Bijbelboek Openbaring wanneer wij schrift met schrift vergelijken. Zoals Petrus ergens anders schrijft, geen profetie is van eigenmachtige uitlegging. Het woord staat niet op zichzelf. Op het moment dat ik dit eruit haal, kan ik er alles van maken. Dat werkt trouwens met elke tekst. En daarom bestaat er zoiets als context. Dat moet je eromheen plaatsen, want daarmee geef je het een kader, liggen dingen vast. Maar woorden in zichzelf zijn glibberig, hebben vaak meerdere betekenissen. En zo is het ook met het woord van God. En niet voor niets kennen we het spreekwoord of het gezegde, elke ketter heeft zijn. Precies. En zelf kun je zelf, je kunt zelf ook denken dat je het redelijk goed voor ogen hebt en toch zit je er nog naast. En daarom is het zo belangrijk om de schrift als een eenheid te zien, om de dingen in samenhang te zien. Nou, en dat lukt je niet in een uurtje daarvoor. Nou ja, studeren, je hoeft geen theologie te studeren, daar gaat het niet om. Ik bedoel, dan zou de Heer ook afvallen en de discipelen. Maar je moet wel liefde voor het woord hebben, je moet er wel tijd aan willen besteden. Je moet openstaan voor wat het woord zegt. En velen willen zich juist de Bijbel eigen maken, er zelf wat mee kunnen. Terwijl de Heer zegt, het zijn mijn woorden, het zijn woorden van geest en van leven. Hij wil zijn woord in ons hart planten, zodat dat woord ons zijn eigendom maakt. Wij zijn juist vaten in zijn hand. Wij zijn gereedschap in zijn hand. En dus zouden wij ons hart moeten openen. Zouden we vormbaar moeten zijn. Nou, en als we dat woord dan op die manier bestuderen, als we het in zijn waarde laten, dan kun je er echt niet alle kanten meer mee op. Dan blijven er nog details over waar je over kunt discussiëren. Dat zal altijd zo zijn. Er zijn ook zaken met betrekking tot de vertalingen die onduidelijk blijven. Ja, dat is anders. Dat klopt. Maar de grote lijn, de rode draad, die wordt echt vastgelegd daardoor. Nou, en zo is het met dat Bijbelboek Openbaring. Eigenlijk is het boek wat de andere eindjes van het woord van de profetie, die door de verborgenheid vertroebeld lijken, aan elkaar knoopt. Maar hier gaat het dus niet over een letterlijk beest in Openbaring 13 wat dan uit de zee opstaat. Het gaat over hogere geestelijke dingen. Het gaat over een wereldmacht en uiteindelijk gaat het over de duivel zelf die aan het roer daarvan staat. En zoals, nou goed, ik ga weer terug naar Openbaring 21, maar in Openbaring 17 vinden we bijvoorbeeld een vrouw. Vers 3. Hier, hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest weer. En ik zag een vrouw. Nou, wij verwachten later geen vrouw. Die zit dan op een scharlakenrood beest. En dat vol was van namen van godlastering en had 7 hoofden en 10 hoornen, daar heb je haar weer. Maar hier staat later gewoon bij, die vrouw staat niet op zichzelf, die vrouw heet Babel. Maar daarmee is het Babel. Nou, en dan kom je ook weer in het Bijbelboek Daniël terecht. En zo zijn er nog meer profetieën die je daarnaast kunt leggen, om meer inzicht te krijgen van waar Johannes het eigenlijk over heeft. En zo is het uiteindelijk dan ook in Openbaring hoofdstuk 21. Het gaat niet zozeer om een letterlijke stad. Het mag van mij hoor. Maar het gaat over hogere geestelijke waarheid. Het gaat namelijk in het hele Bijbelboek Openbaring over hoe het koninkrijk van Christus uiteindelijk openbaar wordt. Waarvan de Heer Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van hier. Of, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat koninkrijk. Weg met hem. Wij willen niet dat hij koning over ons wordt. Ja, maar hij is het wel. En dat koninkrijk, dat wordt eenmaal openbaar. En de wereld zal inderdaad, we zongen erover, zal die heerlijkheid zien. Nou, en dat wordt hier uitgebeeld in een stad die nederdaalt. En ik breng graag in herinnering dat met name in oude tijden een stad gewoon een koninkrijk was. Elke stad had zijn koning. Nou, dat is wat het is. Het gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus, wat vervolgens zichtbaar wordt. Als iets uit de hemel nederdaalt, dan is het tegelijkertijd iets wat van onzichtbaar zichtbaar wordt. En als iets opstijgt, dan is het iets wat zichtbaar is en verborgen wordt. Die twee dingen die hangen samen met elkaar. En dus toen de Heer naar de hemel ging bij de hemelvaartsdag in Handelingen 1, toen verdween hij dus ook zichtbaar voor de ogen van de discipelen. Hij verborg zich en tot op heden is hij verborgen. Maar dat neemt dus niet weg dat die stad er wel degelijk is, oftewel dat koninkrijk wel degelijk bestaat, dat dat koninkrijk wel degelijk opgebouwd wordt. En sterker nog, het lijkt hier dus een stad van Lego steentjes die nederdaalt, maar wij hebben al deel aan die stad. Dat is wat het hele Nieuwe Testament ons leert. Dus het gaat ook over ons leven wat straks geopenbaard wordt. Nou, en als je dan inzoomt op wat er geschreven wordt, hoe die stad dan beschreven wordt, ja, dan wordt het beschreven als iets wat een bruid is, hè, in vers 2. Een heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Maar dat is toch waar we op wachten? Dat het koninkrijk van Christus openbaar wordt en dat het volk Israël, in gemeenschap zal leven met de man. Namelijk met de Heere zelf. En dan wil ik er ook nog wel aan toevoegen dat er straks, op het moment dat het koninkrijk geopenbaard is en al die oordelen die hiervoor beschreven worden, ten uitvoer zijn gebracht, dan is er slechts en alleen Israël nog.
Huh?
Er zijn toch volken? Ja, maar gelovigen die horen bij de God van het volk, dat heet per definitie Israël. Dat is veel ruimer dan iets wat slechts uit Egypte ontstaan is. Dat heeft ook weer een hogere betekenis. Dat is het volk van God. Dat neemt niet weg dat dat ook weer bepaalde aspecten heeft. Hè, dat er volkeren zijn enzovoort. Dat is waar. Maar een ware gelovige is een Israëliet. Ook al stamt hij niet letterlijk van Abraham af. Dat zegt Paulus toch ook in de Romeinenbrief. De ware Jood heeft hij het over. En deze zijn niet Israël die uit Israël zijn, niet alle, maar de gelovigen, die wandelen in de voetsporen van de vader Abraham. Daar gaat het over. Nou, en deze stad, die wordt dan het nieuwe Jeruzalem genoemd. Dan weet je toch dat het tegenover het oude Jeruzalem staat, maar wat wordt er gezegd van het oude Jeruzalem? Toen de Heer in zijn aardse omwandeling kwam tot de stad om als koning onthaald te worden, toen stopte hij juist op de Olijfberg voordat hij de stad inging. En hij overzag de stad en hij weende over die stad. Hij weende over Jeruzalem. Omdat de stad Jeruzalem, de stad die vrede zou moeten verkondigen, de stad die vrede zou moeten onderwijzen, want dat is wat Jeruzalem ongeveer betekent, was een stad van strijd, van twist, van ongeloof, van afgoderij. En hij weende dus over de stad en hij zei, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag. Het was een bepaalde datum. Dat staat in Lucas 19, vers 42. Ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. De vrede zou vervolgens aan moeten breken, maar het was een stad vol met ongelovigen. En toen zei hij, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Nou, u kent het verhaal waarschijnlijk wel. Hè? Hij ging uiteindelijk wel naar Jeruzalem toe. Maar vervolgens reinigde hij daar de tempel. Wat ook weer uitbeelding geeft van dat die hele stad en de hele schepping daarmee uiteindelijk gereinigd zou moeten worden van afgoderij. En daar staat het oude Jeruzalem voor. En dus leefden daar de Joden onder de wet. Ze dachten de Heere te dienen, maar hun hart was verre van de Heer, staat er. Hun hart is verre van mij, lezen we dan. En dus was het wachten, of is het wachten, op die nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem. En hier wordt dan gesproken over een tijd die zal aanbreken, dat volk deel zal krijgen aan dat nieuwe Jeruzalem. En dus wordt er ook gesproken over een bruid. Want het nieuwe verbond zal eenmaal aanbreken voor het volk Israël. En dat neemt dus niet weg dat wij als gelovigen in deze dagen van verberging al deel hebben aan het nieuwe verbond. Alleen niet als de bruid, maar als het lichaam van de bruidegom. Wij zijn toch het lichaam van Christus? Wij worden gevormd tot een volkomen man, staat in Efeze 4. Enzovoort. Dus wij hebben daar al deel aan. En het is nu wachten totdat die man zich aandient. En dat die bruid zich aandient. Nou, en dat wordt hier dan uitgebeeld in een stad die toebereid wordt. Maar het is nog niet openbaar. En wat dacht je van vers 3? En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en in hun God zijn. Dan lees je toch een beschrijving van wat het nieuwe verbond is. Als God spreekt tot David, als hij spreekt tot Jeremia, dan zegt hij dat de dagen zullen komen dat hij een nieuw verbond zal maken. En hij zou dat in hun harten schrijven. En dan staat erbij, ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Dat staat bijvoorbeeld in Jeremia 31 vers 31. Omwille van de tijd gaan we daar niet heen. Maar dit is gewoon een beschrijving van het nieuwe verbond. En nogmaals, Jeruzalem, dat is Yara en Shalom. Hè, Salem, dat is de vrede. En dat Yara, dat is, daar kennen wij ook het woordje Torah van, de Torah. Onderwijzing van vrede. Alleen niet opgelegd als de wet. Doe dit en gij zult leven. Doe niet zus, doe niet zo. Maar iets wat in het hart geschreven wordt, iets wat van binnenuit komt. Zoals Paulus zegt en de discipelen op bepaalde plaatsen zeggen, maar wij kunnen niet anders. Nou, dat is het. Iets wat van binnenuit komt. En zo wordt het hier beschreven. Stromen van levend water om niet enzovoort. En God zal dan vervolgens alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is vertroosting. Maar dat is de vertroosting van het nieuwe verbond. Enzovoort. Nou, en uiteindelijk wordt er dan in vers 8 ook nog gesproken over de vreesachtigen en de ongelovigen. Want op het moment dat het koninkrijk geopenbaard wordt, dan is het de Heer zelf die waakt over dat koninkrijk. Maar als je goed leest, dan zijn we nog in de oude scheppingen. Dit is een beschrijving van de 1000 jaren. En de Heer waakt in die tijd over zijn koninkrijk. Maar er zullen nog steeds gewoon volken zijn die opstaan. Dat lezen we ook in, dat staat hier een beetje door elkaar in Openbaring. Maar na die 1000 jaren zullen er ook weer volken opstaan. Nou, en dan duurt het niet zo lang meer. Maar daarna breekt pas de nieuwe schepping aan. Alleen, wij kunnen niet voorstellen hoe de nieuwe schepping eruit ziet. Wij kunnen slechts leven met plaatjes die ons al bekend zijn. En die worden ons hier voorgeschoteld. En in die 1000 jaren wordt ons, als het ware, in de oude schepping een demonstratie gegeven van hoe het zou moeten. Het nieuwe verbond is dan aangebroken. En de Heer zal inderdaad onder de mensen zijn. Misschien niet continu. Nou, en deze voorstelling is dus slechts iets wat eigenlijk nu al bewerkt wordt. En waar wij al deel aan hebben gekregen. En uiteindelijk gaat het dan over de heerlijkheid van Christus die openbaar wordt. Als je dan kijkt naar de beschrijving van die stad, we hebben dat niet gelezen, maar daar staat een getal centraal. Het getal 12. En dat geeft eigenlijk ook precies dezelfde ding aan. Er staat dan, waar begint dat eigenlijk? Even kijken, ik denk in vers 12. Dus vanaf vers 9, dan herhaalt de geschiedenis zich weer. Nou ja, vers 10. Hij voerde mij weg in de geest op een grote hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Dus dan daalt het nieuwe Jeruzalem nogmaals neder. Nou, dat is typisch Bijbels. Dat is een typische Bijbelse structuur. Dat betekent niet dat er twee nieuwe Jeruzalems zijn. Nee, het tweede gedeelte geeft extra detail over het met betrekking tot het eerste. Het is gewoon hetzelfde. Alleen hier staat het getal 12 centraal. En dus ook in vers 12 vinden we een grote en hoge muur. Die had 12 poorten. En dus ook 12 engelen. En 12 geslachten van de kinderen Israëls. En vervolgens staat er dat de stad in vers 14 12 fundamenten had. En daar staan weer de 12 apostelen van het Lam beschreven. Nou, en dan wordt die stad gemeten. vers 16. Een vierkante stad. En hoe lang was die dan? 12.000 stadia de lengte. En de breedte was gelijk en de hoogte ook. Dus 12, met grote nadruk. Nou, vervolgens een muur, vers 17, van 144 ellen. Maar dat is 12 keer 12. Nou, en ga zo maar door. Dan worden er 12 edelstenen genoemd. In vers 19 tot en met vers 20. Dan worden er 12 paarlen genoemd, nog in vers 21. Dus 12, met grote nadruk. En als je zoiets leest, moet je niet gelijk gaan rekenen. Of gaan tekenen. Maar dan moet je afvragen, waar gaat het over? Nou, dan blijkt, en ja goed, dat is algemeen bekend denk ik hier, maar dat bepaalde getallen, nou ja, bepaalde getallen, dat met name de kerngetallen, dat die in de Bijbel een bepaalde betekenis hebben. Ik weet dat daar veel over te doen is. Je kunt het ook heel glibberig maken. Maar in het algemeen, als er getallen worden genoemd in de Bijbel, is het net zoals met namen, die hebben een bepaalde betekenis. En soms ligt de nadruk erop, zoals hier. Soms is het heel subtiel en soms moet er gewoon echt iets geteld worden. Nou, ik denk dat het hier veilig is om te zeggen dat de nadruk op 12 ligt. En ja, wat kun je daar dan mee? Nou ja, dat is net zoiets als met het Hebreeuws van het Oude Testament. Als je dat onderzoekt, dan blijkt dat woorden vaak een hele rijke betekenis hebben. Die Hebreeuwse woorden die zijn vaak iets anders opgebouwd dan onze woorden. Hè. Die hebben een compacte stam en daar kun je heel veel woorden uit maken vaak. En ja, ook daar bepaalt de context wat de uiteindelijke betekenis is. Dat is ook zelfs met de werkwoorden in het Hebreeuws. Tijd. En waarom wil ik dat zeggen? Het is vaak zo dat het makkelijk is om daar ook weer een eigen betekenis aan te geven. Dat is niet de bedoeling. Het bevestigt iets wat je al weet. Maar op het moment dat je weet wat de rode draad is, dan geven deze dingen vaak een extra dimensie. Dus het gaat er niet om dat is ook met typologie zo, het gaat er niet om dat je zelf iets op basis van typologie opbouwt, maar het bevestigt wat je al weet. Nou, en zo is het ook hier, met deze 12. En als je de 12 in de Bijbel dan opzoekt, ik denk dat dat ook de reden is dat wij in onze schepping gedomineerd worden door 12 trouwens, maar dan blijkt dat 12 spreekt over heerschappij. En met gedomineerd in de schepping bedoel ik mee 12 uren in een dag, de 12 maanden. Ik bedoel, dat is gewoon een keuze, dat weet ik wel. Dat was vroeger 10. Ik denk dat het wel afgeleid is van bepaalde waarheden die voortkomen uit de Bijbel. 12 heerst, 12 domineert. 12 spreekt namelijk over Israël, wat zou heersen. Dat volk wat geroepen werd uit de overige volken, hè, uit Egypte. Waarvan gezegd wordt in Exodus 19, vers 6. Dit volk zal mijn volk zijn. En dit volk zal mij een priesterlijk koninkrijk zijn. Een volk van koningen en van priesters. En dat is precies waar Openbaring ook over spreekt. Alleen dan wordt het in het algemeen tot de gelovigen gezegd. Jullie zullen zijn koningen en priesters, zo zal ik jullie stellen. Heerschappij. Nou, en daar gaat Openbaring over. De heerschappij van het koninkrijk van Christus. En hier, in dit hoofdstuk, staat die heerschappij centraal. Wanneer zal het zover zijn? Jullie weten vast wel in Handelingen 1, daar vragen de discipelen, is het al de tijd? Wanneer zult u uw koninkrijk openbaren aan Israël? Toch? En dan, het is u niet gegeven de tijden en gelegenheden te weten, maar gij zult vervuld worden enzovoort met kracht. En de Heer verdween. En hier zijn we in Openbaring 21 en dan gaat het nog steeds over die vraag. Maar we zien hier die heerschappij geopenbaard worden. En dat wordt dus uitgebeeld in die 12. Met grote nadruk. En 12 is dus ook het getal van het volk Israël. De 12 zonen van Jacob. De 12 stammen van Israël dus. Omdat dat volk zou heersen. De 12 staat daarin centraal. En op het moment dat de Heer dus verschijnt, had die 12 discipelen. Ja, nee, daar kunnen wij mooi celgroepjes van maken. En dat is het ideale getal waarin je aandacht voor elkaar kunt hebben en toch een groepje hebt. Nee. Nee, je kunt ook 13, 14, 15. Daar gaat het niet om. Het gaat om die 12. Wat het betekent. En verder is het eigenlijk niet belangrijk. Dat spreekt over geestelijke dingen. Dat spreekt over heerschappij. En zo hebben al die getallen een bepaalde betekenis. En dus had je ook 12 verspieders in de geschiedenis van Israël in de woestijn. Die op pad gingen. Waarom? Ze zouden het land overnemen. Natuurlijk representeerden ze de stammen van Israël. Maar op het moment dat Israël in het land was, waren er 12 richters. In een periode. Nou ja, goed, dan sla ik wat over. Maar dan komen we, hebben al iets gehoord over manna, hè, wat nederdaalde uit de hemel. Maar dat is in een hoofdstuk waarin er 5 broden en 2 visjes waren die uitgedeeld werden. En zonder het uit te leggen nu, dat spreekt over onze dagen. Waarin de gelovigen moeten zitten op de berg en gevoed worden door de Heer. Geen eigen werken, gewoon gaan zitten, ontvang het uit genade. Dat is onze periode waarin het koninkrijk verborgen is en waarin de Heer zijn werk doet. En op wonderbaarlijke wijze worden wij gevoed. Niet alleen wij, heel de gemeente. Over een hele periode. En wat blijft er dan over? 12 korven met brood. Maar dat gaat over de toekomstige bekering van Israël. Ook zij zullen gevoed worden in de toekomst. Niet met vis, maar wel met brood. Nou, 12. Gaat over Israël dus. Gaat over de heerschappij van dat volk. En als je dat eenmaal ziet, dan weet je dus waar bepaalde dingen over gaan. Nou, en zo wordt er in Openbaring 7, wordt er een engel uitgezonden. En die zegt van, hey, even wachten met die oordelen. Totdat wij, de 144.000, 12.000 uit elke stam, verzegelde hebben verzameld. Of heilig hebben verzegeld, hoe het er ook staat. Maar het spreekt over Israël, de verzameling van Israël. Vertegenwoordigers van het koninkrijk. En dus heerschappij. En als een kind 12 wordt, met name in de Joodse opvoedkunde, wat dan? Ja, dan wordt hij volwassen gerekend. Dan wordt hij in staat geacht om voor zichzelf in te staan. En dat is een vorm van heerschappij. Niet meer onderdanig. Maar wordt gerekend tot de volwassenen. En hij mag dan ook lezen, spreken. Het is geen kindje. En waar vinden we de Heer dan als die 12 is? Niet voor niets. In de tempel. Want hij moest met de dingen van zijn vader bezig zijn. Nou, er zit nog veel meer aan vast. Want dat spreekt dus ook weer op een of andere wijze over Israël en de bekering daarvan. Maar daar staat die 12 centraal. Of wat dacht je van het dochtertje van Jairus? Ik ga er expres niet naartoe, want dan moeten we alle evangeliën door om dat goed te zien. Maar Jairus had een dochter en die stierf. En er staat in Lucas 8 vers 42 bij dat zij 12-jarig was. Dat ze 12 jaar oud was. Maar wat gebeurde er ja, eigenlijk tijdens de genezing van dat dochtertje? Ik snap nooit dat, ja ik lees wel het dochtertje, maar het was gewoon zijn dochter. Misschien was ze wel 1,90. Ja. Maar tegelijkertijd was er een andere vrouw. En die werd eerst genezen. Dat is ook weer zo, ja, de bloedvloeiende vrouw. Ik heb er ooit wel eens iets over geschreven. De ongestelde vrouw. Ja, want dat is toch wat het is. Maar hoe lang was zij bloedvloeiend? Laat ik het dan maar zo zeggen. Ik bedoel, ik wil niet op tenen gaan staan vandaag. Wij vinden een week al lang. En een week voor en een week na. Maar zij was 12 jaar bloedvloeiende. 12 jaar. Waar vind je dat? In Matthäus 9 vers 20. Dus die twee dingen moet je bij elkaar optellen. Het gaat over dezelfde geschiedenis. In de ene geschiedenis staat die dochter centraal. In de andere geschiedenis die vrouw. Die raakt vervolgens de zoom van het kleed van de Heer aan. En zij wordt genezen. Wie heeft mij aangeraakt? Er ging kracht van me uit. Maar dat gaat over de bekering van Israël. Zeg ik dan, maar nu zonder bewijs. Dat gaat over de bekering van Israël. En die bekering, die verloopt in bepaalde fasen. Eerst die vrouw die onvruchtbaar was, sprekend over de 10 stammen, sprekend over Efraïm, een vrouw die van buiten kwam, en vervolgens die dochter van Jairus. Die komt daarna. En die 12 staat daarin centraal. Omdat 12 spreekt over heerschappij. Hoe wordt het koninkrijk gebouwd? Hoe wordt de heerschappij, de heerlijkheid van Christus geopenbaard? Nou, eerst middels, het gaat via Israël, sowieso, die 12. Maar eerst via de gemeente in de praktijk. En daarna de toekomstige bekering van Israël op aarde. En de 12 is als het ware de lijm om te begrijpen dat het allebei over Israël gaat. Dat is het detail wat je daaruit leert. Nou. Dus 12, heerschappij, heerlijkheid. Nou, dan hebben we dus een stad die gedomineerd wordt door 12 en dus zelf spreekt over heerschappij. En die stad wordt het nieuwe Jeruzalem genoemd. Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd, maar er is dus een derde misvatting nog. En dat is dat die stad pas in de toekomst klaar is. En in de toekomst, nou ja, in de toekomst wordt die stad wel geopenbaard, maar alsof het iets is wat weggelegd is. Alsof daar nu niets mee wordt gedaan. Maar de misvatting is vaak dat wij daar niets mee te maken hebben. Het is echter zo dat wij al lang deel zijn van het Nieuw Jeruzalem. En dat wij al leden of ja, bewoners zijn van die stad. Wat ik al zei, broeder Las of vertelde dat we naar uit mochten zien om naar de hemel te gaan. En ik weet wat hij bedoelt. Lichamelijk, zei je er volgens mij bij. Nou ja, in ieder geval geen vlees en bloed. Maar wij zijn al in de hemel geplaatst. Ons leven is daar begonnen juist. We hebben dat leven wat van boven is. En om dat ook even te laten zien, wil ik met jullie naar Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4, vers 25. Want Paulus schrijft ook over het Nieuw Jeruzalem. En dan gaat het over onze dagen ineens. En het komt ook voort uit een voorstelling van zaken die Paulus ons vertelt. Want Paulus in Galaten 4 spreekt over dat hij op een berg is geweest in Arabië. En dat hij daar bepaalde dingen heeft gezien. En in 2 Korinthe 12 zegt hij dat hij bepaalde dingen heeft gehoord daar. Waar hij niet over mocht spreken. Daar zegt hij dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En hij heeft daar dingen gezien. En in de Galaten brief, die brieven horen nu eenmaal bij elkaar dan, spreekt hij over deze dingen. En ja, ik moet ergens aanhaken. En dan zegt hij over deze zaken dat het gaat over bijvoorbeeld wat hij gezien heeft. Herleidt hij dan tot het woord en hij zegt, er is geschreven in vers 22, Abraham had 2 zonen. 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. Nou, we weten wie de dienstmaagd was. We weten wie de vrije was. Maar er worden hier 2 categorieën geïntroduceerd. Maar Paulus, die probeert hier hemelse dingen uit te leggen, dat is belangrijk. En dat doet hij aan de hand van oud-testamentische geschiedenis. Dus hij heeft dingen gezien. En hij legt het uit aan de hand van de schrift. Want er gaat niets buiten het woord om. En dan wordt er gezegd over de ene categorie, die uit de dienstmaag was, vers 23, dat die naar het vlees geboren is geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Dus die 2 dingen staan tegenover elkaar. 1 uit het vlees, maar de ander uit de belofte. De belofte Gods. En zo wordt er eigenlijk al een waardeoordeel gegeven. De een is slechts voortplanting, de ander is de beloofde. Hier gaat het om. En dan staat er in vers 24, en daar gaat het eigenlijk om, ja, dit is leuk, dit is geschiedenis, maar er staat, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Dus het gaat niet om deze letterlijke geschiedenis. Zoals het ook niet gaat om die letterlijke stad in Openbaring 21. Het zijn dingen die een andere beduiding hebben. Ik heb het ook wel eens gehoord hoor, dat er iemand naar me toe kwam. Broeder, kunt u dat wel zo duiden? Nou ja, ja. Ja. Maar Paulus legt het uit. Deze dingen hebben een andere beduiding, een andere betekenis. Want deze zijn de twee verbonden. En dan gaat het dus niet meer over een zoon uit het ene geslacht en een zoon uit het andere geslacht. Nee, het gaat over het ene verbond wat tegenover het andere verbond wordt gezet. Het ene van de berg Sinaï, alsof het daarmee iets te maken had. Er worden geschiedenissen bij elkaar opgeteld hier. Dus we gaan van Hagar, Ismaël naar Sinaï. En dat wordt gekoppeld aan één verbond. Maar wat werd er op de berg Sinaï tot het volk gesproken of aan het volk gegeven? De wet, het oude verbond. En dat was, staat hier in vers 24, tot dienstbaarheid barende. Het welk is Hagar. Dus het oude verbond wordt gekoppeld aan Hagar. Want dit is namelijk Hagar. Dat is Sinaï, een berg in Arabië en komt overeen met het Jeruzalem dat nu is. En dat is het Jeruzalem waarover de Heer weende. In mijn woorden, dat is het oude Jeruzalem. Het Jeruzalem dat nu is. Want over Jeruzalem lezen wij in Zacharia 14 dat het verwoest zal worden. En de Heer zegt ook later dat Jeruzalem verwoest zal worden. En niet slechts in het jaar 70. Het Jeruzalem wat nu is, zal ook verwoest worden, helaas. Het is wachten op het nieuw Jeruzalem. Maar het wordt hier dus gekoppeld met het oude verbond. En dus, zeg ik in Openbaring 21, dat gaat over het nieuwe verbond. Want dat is het nieuw Jeruzalem. En zo moet je die dingen naast elkaar leggen. Maar het Jeruzalem dat boven is, vers 26, dat is die stad die straks zal nederdalen. Het Jeruzalem dat boven is. Het is nu nog boven. Maar lees het ook eens met de nadruk op is. Het is nu. Het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het is dus ook voortgekomen uit de vrije. En ik had het al over die twee vrouwen, de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus. Nou, die kun je er ook nog naast leggen. Het Jeruzalem dat nu is, wat beneden is dus, dat wordt gekoppeld aan de dochter. Aan de dochter van Jairus. Maar het Jeruzalem dat boven is, dat vrij is, wat gekoppeld dus wordt niet aan Sinaï, maar aan Sion. Dat wordt gekoppeld aan die andere vrouw. Maar dat is weer voor een andere keer. Maar dat is in ieder geval vrij. Daar heerst vrijheid. En de hele Galatenbrief gaat toch over dat wij niet onder de wet zijn, maar dat wij uit de genade zijn en dus in de vrijheid zouden staan. Wij zijn in het nieuwe Jeruzalem geplaatst en dat is vrij. En dat is dus het nieuwe verbond. Dat is de genade. Dat is het evangelie. En daarvan staat, het welk is ons aller moeder. Hoe dan? Nou, dat moet je gewoon begrijpen. Dat is de oorsprong van ons leven als het goed is. Daar komt ons leven uit voort en daarin zouden wij ons bewegen. En als ik een boodschap mag meegeven is, wij zijn al geplaatst in het nieuw Jeruzalem. Wij zijn al in de vrijheid gezet. En dat zou de oorsprong van ons leven zijn. Niet dat leven hier, dat leven wat daar is, wat verborgen is. En ik hoop ook dat we dat kunnen zeggen, dat dat ons aller moeder is. Dat dat is wat ons drijft, dat dat ons leven is. Dat je dan niet naar hier wijst, maar naar daar. Want daar hebben we het leven van ontvangen, van de Heer die nu verborgen is, die gezet is in de hemel. Zittende aan de rechterhand des majesteits, in de hoogste hemelen, Hebreeën hoofdstuk 1. Nou, over dat nieuw Jeruzalem wordt dan gesproken, vers 27, want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, daar heb je die vrouw. Maar wees vrolijk, breek uit, oftewel breng wel voort, en roep gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. En dat is het wonder wat geschiet in onze dagen. Israël lijkt onvruchtbaar. Israël lijkt dood, vruchteloos. Maar de hele gemeente komt eruit voort. In het onzichtbare, zonder dat de barensnood aan te pas kwam. Dat is toch prachtig? Dat al die zaken zo bij elkaar komen. En straks zal de wereld zien wat de Heer heeft gedaan. Maar wij, broeders, wij zijn kinderen of zonen, staat er eigenlijk, hè, der belofte, zoals Isaac was. Wij horen bij de vrije. Wij horen bij het nieuw Jeruzalem dat boven is, wat ons alle moeder zou zijn. En zo zie je dat het nieuw Jeruzalem, wat in Openbaring 21 ver weg is, dat het toch eigenlijk heel dichtbij is. Daar zijn we in geplaatst. Nou, en dat is niet alleen hier. Laat ik ter volledigheid ook Hebreeën hoofdstuk 12 dan nog even lezen. Hebreeën hoofdstuk 12. En in Hebreeën hoofdstuk 12 gaat het over de Heer die ons grote voorbeeld is in geloof. Die de loopbaan gelopen heeft. En vervolgens ook onze loopbaan voorstelt. En in dat geloof zouden wij net als de Heer trouw zijn. En dan worden wat voorbeelden gegeven. De vader die de zoon opvoedt, die de zoon kastijdt. Maar dan wordt er ook gesproken over Esau, die zijn eerstgeboorterecht weggaf omwille van een spijze. De aardse dingen verkoos boven de hemelse. Ach joh, dat is nog ver weg. Dat nieuw Jeruzalem, dat komt wel een keer, maar ik zie er niks van. Terwijl Paulus zegt, het is ons alle moeder. Het zou de basis van ons leven moeten zijn. Het zou het begin van al ons handelen, al ons denken moeten zijn. Er zijn gelovigen die staan er zo ver vanaf, die hebben het gewoon weggegeven. Omwille van de aardse zaken. Een leventje hier, wat toch al voorbij gaat. En dan zegt Paulus uiteindelijk, ja, zo zou het niet zo moeten zijn, want dat is wat heel de wereld doet. Dat is wat met name de religieuze mens doet. Die probeert hier iets tot stand te brengen. Dan staat er in vers 18, nee, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Daar heb je weer die berg, zoals in Galaten 4. Sion, of Sinaï. De tastelijke berg. En het brandende vuur en de donkerheid en duisternis der onwetende. En tot het geklank der bazuinen en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want het klinkt zo mooi dat de wet bij Sinaï tot het volk werd gesproken door Mozes. Maar het ging gepaard met donder en bliksem. En niemand mocht de berg aanraken. Het was geen pretje. Vers 20 zegt, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zou gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Nou, lekker. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. En elke zondag op vele plaatsen wordt die wet voorgelezen. Doe dit letterlijk. En men gaat vrezend en bevend door het leven. Terwijl de Heer zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij heeft dat gedragen. We hebben er een aantal keren over gezongen dat hij een bepaalde last voor ons heeft gedragen. Ja, dat heeft hij gedaan. En dat doet hij nog steeds. Hij is de middelaar en borg van het nieuwe verbond. En tot hem zouden wij nu naderen. En dus staat er in vers 22, kom niet tot het oude, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En dat staat dus tegenover Sinaï. En de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem. Daartoe zijt gij gekomen. Nou, dat is hetzelfde als het nieuw Jeruzalem of het Jeruzalem dat boven is. Daartoe zijt gij genaderd. En vervolgens en de vele duizenden der engelen. Een engel is ook maar een boodschapper. Iemand die het woord Gods draagt en doorgeeft. En dus tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En tot de God en rechter, tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En als je deze dingen tegenover elkaar zet, dan gaat het niet slechts over het oude verbond wat staat tegenover het nieuwe. De wet tegenover de genade. De oude schepping tegenover de nieuwe schepping. Het oude Jeruzalem tegenover het nieuw Jeruzalem. Maar er wordt ook nog gesproken over een niveauverschil. We zijn niet slechts genaderd tot het nieuw Jeruzalem, maar ook nog het Jeruzalem dat boven is. Dus binnen Israël hebben we ook nog eens eerst geboorterecht. En dat is een betere belofte, zoals hier in de Hebreeënbrief een aantal maal over gesproken wordt. We We hebben binnen Israël, omdat wij in deze bedeling van verborgenheid tot de Heer zijn gekomen, hebben we deel aan het eerstgeboorterecht van Israël. En dus een hemelse positie ontvangen. We zijn extra gezegend. En daarom spreekt die Efezebrief, die ons allen waarschijnlijk wel bekend is, gelijk al in de eerste verse over de geestelijke zegening die wij hebben ontvangen in Christus. Wij zijn veel meer dan overwinnaars, zegt Paulus. We hebben eerst geboorterecht ontvangen. En we hebben dus nu al die rijke positie ontvangen binnen het Nieuw Jeruzalem. En dat zal straks openbaar worden. Nou, misschien moet ik daar dan mee afsluiten, dat dat openbaar zal worden. Normaal doe ik dat altijd met Colossenzen, maar laat ik dan nu naar Romeinen 8 gaan, want dan zie je dat het nog steeds, dat het gewoon over dezelfde dingen gaat. Ter afsluiting. En in Romeinen 8 gaat het over het leven en de wandel door de geest. En dat wordt geplaatst tegenover een leven en wandel naar het vlees, volgens vers 1. Dat zijn ook weer die twee categorieën eigenlijk. En uiteraard is het de bedoeling dat we zouden wandelen door de geest. Want er staat in vers 14, want zoveel als door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Niet slechts kinderen, maar zelfs zonen. Namelijk erfgenamen. En dan maakt het niet uit of je een mannetje of een vrouwtje bent. We zouden erven met Christus. En vervolgens blijkt dat die geest ons dus ergens brengt. Naar een eindbestemming. En de eindbestemming is niet dat we aan het einde van de rit behouden zijn. Want vers 1 zegt al, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is al neergezet. Dat is al vastgelegd. Maar vervolgens gaat het erom dat degenen die wedergeboren zijn ook vervolgens hun doel bereiken. Ik zeg altijd maar dat een baby ook volwassen wordt. Een pasgeboren kind zou opgroeien. En dan kom ik weer bij dat manna en die woorden van geest en van leven inderdaad. Ik zeg tegen die knul van mij ook, je moet je bordje leeg eten. Want dan groeien. En hij denkt nu dat een gehaktbal een spierbal is. Dus als hij een gehaktbal eet, dan gaat hij naar zijn armen toe. Ja, gaat hij naar deze arm? Ja. Want je moet eten om te groeien. Nou, en zo is het geestelijke natuurlijk helemaal zo. Waar we geestelijk voedsel tot ons nemen en gezonde woorden tot ons nemen, zullen we ook gezond opgroeien. Nou, en hier wordt daar ook over gesproken, alleen dan blijkt dat de geest ons leidt. Worden we geestelijk geleid. En uiteindelijk, wil ik dan vers 18 lezen, gaat het erom dat we op de weg het een en ander tegenkomen. Want geen heerlijkheid zonder lijden, geen opstanding zonder dood. Maar over dat lijden staat er dan, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is of niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Nou, er staat hier dat die heerlijkheid aan ons geopenbaard zal worden. Dat zal zo zijn. Maar als je andere schriftplaatsen hiernaast legt, dan is het nog duidelijker dat die heerlijkheid aan de wereld geopenbaard zal worden. De wereld zal zien wie Christus is. En als Christus verschijnt, dan komt hij niet alleen, maar dan komt hij met zijn gemeente. Dan komt hij met zijn lichaam. Dan komt hij met zijn loon. Dan komt hij met zijn heerlijkheid. En ja, hoewel het nu lijkt alsof lijden de wereld domineert, alsof lijden centraal staat, hè, dat is allemaal gedoe, weegt dat toch niet op tegen die heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En dit, ik hoop dat u dat ziet, dit vers is niet anders dan wat in Openbaring 21 beschreven staat. Die heerlijkheid die zal geopenbaard worden, dat zal nederdalen, dat zal getoond worden. En dat gaat via een weg van lijden inderdaad, ook in Openbaring. Maar het schepsel, vers 19, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring van de zonen Gods. En of de schepping zich daar nou van bewust is of niet, dat is waar wij ook op wachten. Dat is het punt op de agenda wat binnenkort zal aanbreken. Dat er openbaring plaatsvindt. En wat zal de wereld dan zien? De erfgenamen van God, zijn kinderen, maar met name degenen die al vroeg tot geloof zijn gekomen, in onze dagen. En daartoe worden wij nu opgebouwd, om die erfenis in ontvangst te nemen en straks die plaats ook in de praktijk in het koninkrijk in te nemen. Nou, ik hoop dat we ons daardoor laten vertroosten en bemoedigen. Zonder lijden gebeurt er niets, ook in de wereld niet. Je moet wat, hè, dan zeggen ze wel eens, zonder investering zou je ook nooit wat rendement hebben. En soms moet je een risico nemen. Of de Heer zegt, je moet je kruis opnemen. Oftewel, als je dat oude niet laat voor wat het is, zou je het nieuwe nooit omarmen. Nou, je kunt er hele mooie praatjes over houden met wereldse bedoelingen. Uiteindelijk gaat het erom dat we de nieuwe schepping zouden omarmen. En leren in de praktijk, het Jeruzalem dat boven is, is ons aller moeder. Dat is de basis van ons leven. En waar we dat doen, gegarandeerd zal die heerlijkheid openbaar worden. Ook onze heerlijkheid. Zullen we de Heer daarvoor danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor dat leven wat we hebben ontvangen. Dat leven van de nieuwe schepping wat ver uitstijgt boven wat er in de wereld gaande is. Dat tijdelijke leven waar we allemaal deel aan hebben gekregen in Adam, maar wat eindig is, wat uiteindelijk niets meer is dan stof. Dank u wel dat u uw woord in onze hart hebt geplant, dat dat leven uiteindelijk in ons is gekomen en dat we daardoor ook verlicht zijn geworden. Dat we in dat licht nu mogen gaan en staan en bewegen en elkaar mogen zien in uw licht, maar bovenal uzelf mogen leren kennen. Dank u wel dat we uw woord hebben, waardoor we de wereld mogen zien zoals u die ziet. Dat we mogen leren hoe u van een oude schepping een nieuwe maakt. En hoe uw volk Israël daar een rol in speelt. Hoe uw gemeente daar een centrale rol in speelt. Maar bovenal hoe u daar zelf de hoofdrol van bent. Dank u wel dat we zo onze plaats mogen leren verstaan. Dat we daardoor versterkt mogen worden. Dat we daardoor opgebouwd mogen worden. En dat we daardoor ook mogen leren wat die vertroosting is die waar u over spreekt in uw woord. Dank u wel dat we elkaar ook mogen bemoedigen. Dat we niet op onszelf staan, maar dat we aan elkaar overgegeven zijn. Zoals u overgegeven bent aan ons. Dank u wel dat we elkaar mogen wijzen op de genade die er is in u. Dat we elkaar mogen wijzen op die rijke toekomstverwachting die we hebben. Op dat nieuw Jeruzalem, die stad, dat koninkrijk wat eenmaal openbaar zal worden. Dank u wel dat we daar al deel aan hebben gekregen en dat we mogen leren wat het is om daarin te bewegen. Dat u met een ieder van ons zijn in de positie waarin we zijn, in de situatie waarin we verkeren. Wilt u ons vertroosten en bekrachtigen met uw woord en uw geest. Dat u met een ieder van ons zijn in de dagen die voor ons liggen. Opdat we tot uw doel mogen komen. Opdat we alle tot eer en heerlijkheid van u mogen zijn. En opdat die heerlijkheid uiteindelijk openbaar mag worden. Amen.